En inderdaad, broeders en zusters, gaan we ook vanavond naar 1 Petrus, hoofdstuk 2, waar wij terecht waren gekomen in de eerste versen van dat hoofdstuk. En waar de apostel in het bijzonder dan zegt, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Want dat hoort er nog achter te staan en is in de Statenvertaling weggevallen. De gedachte is dus dat men als baby's, als nieuwgeboren kinderkens en dus als pas tot geloof gekomen mensen, dat wij zeer begeerig, met grote nadruk dus, zeer begeerig zouden zijn naar de redelijke, onvervalste melk. En kennelijk bedoelt de apostel daarmee het woord Gods. En de bedoeling van die melk is, staat erachter, op dat gij door dezelfde moogt opwassen. Want het mag dan aardig zijn dat wij wedergeboren zijn, en ik wil er ook niks aan afdoen, al wek ik soms die indruk, schijnt het. Maar daar doen wij helemaal niks aan af. Maar waar het om gaat is dat men daarna inderdaad ook zou opgroeien. Het is aardig als men geboren is, maar de bedoeling is wel dat men dan inderdaad tot groei komt, tot ontwikkeling. Dat is de gedachte bij de natuurlijke mens en uiteraard ook bij de geestelijke mens. En dat staat hier dan ook inderdaad. De zin loopt min of meer verder in vers 4. Tot welken komen, dat tot slaat op die Heer uit vers 3. Maar we zouden dus komen tot die Heer als tot een levende steen. En dan vers 5. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd. Opgebouwd tot een tempel. De bedoeling is namelijk dat wij via die melk zouden opgroeien, zouden opgebouwd worden en onze plaats in de gemeente als zodanig en dus in deze tempel, want zo wordt hier genoemd, min of meer, zouden innemen. Wij zouden opgroeien. En dat is niet al te simpel. Ik moet er bovendien bij zeggen dat als men de melk deelachtig is, want dat is de uitdrukking, als men dus de melk ontvangt, dan is het eerste doel daarvan niet eens zozeer dat men zou opgroeien, maar het eerste doel daarvan is dat men zou toekomen vervolgens aan wat genoemd wordt vaste spijs. Want dat is dan toch werkelijk de eerste gedachte. Het is ook die gedachte waar we vorige keer even bij stilgestaan hebben. Nou even, het was wel uitgebreid geloof ik. Naar aanleiding van de woorden van de apostel Paulus in dat verband in 1 Korinthe 3 was dat. Ja, ik blader maar even terug om de draad op te nemen. 1 Korinthe 2 en 1 Korinthe 3, de woorden van die hoofdstukken wil ik u toch graag eerst even in herinnering brengen. Dat was dat hoofdstuk, 1 Korinthe 2, waarin de apostel zei dat hij niet gekomen was met uitnemendheid van woorden, u verkondigende de verborgenheid van God, want dat zou er moeten staan in vers 1. En hij zegt dan, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Waarna het verhaal verder gaat in vers 7, waar hij zegt, maar wij spreken wel degelijk dus de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, enzovoort. Met andere woorden, de apostel heeft een deel van de Bijbelse waarheid weliswaar aan deze Korintiërs gepredikt. Een ander deel, en kennelijk een zeer belangrijk deel, want daar gaat het hier over, heeft hij hen niet gepredikt om de eenvoudige reden dat zij daar niet aan toe waren, daar niet geschikt voor waren, niet ontvankelijk voor waren, of hoe dat maar heten mag. En dat is ook wat hij zegt aan het einde van dit gedeelte, maar dan zijn we inmiddels terecht in 1 Korinthe 3 vers 1, waar hij zegt, ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, namelijk als tot jonge kinderen, baby's, staat er in de Engelse vertaling, als tot baby's, jonge kinderen in Christus. Ik heb u weliswaar met melk gevoed, maar niet met vaste spijs. Want gij vermocht nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Dus het probleem met baby's, dat ze aanvankelijk althans op geen enkele wijze vast voedsel kunnen verdragen. Niettemin, ze zouden dat moeten leren. En dat brengt enige problemen met zich mee overigens. Als ik het, en dan zeg ik het deze keer maar heel netjes. Maar het brengt problemen met zich mee. Maar hetzelfde verschijnsel doet zich kennelijk voor bij gelovigen die wel de melk willen, wellicht. Maar men heeft er kennelijk nooit genoeg van. En vaste spijs wil men uiteindelijk niet. De gedachte is simpelweg deze, dat de melk uit 1 Korinthe 3 vers 2 hetzelfde is als Jezus Christus en die gekruist uit 1 Korinthe 2 vers 2. En het vervolg op 1 Korinthe 2 vers 2 is uiteraard Jezus Christus en die opgestaan, uitermate verhoogd, gezet in de hemel aan Gods rechterhand. En dat is kennelijk dan vaste spijs. Hebt u dat? Heel simpele vergelijking van die teksten levert dit resultaat op. En de gedachte is dat het deel wat vaste spijs voorstelt, beginnend bij de opstanding en verheerlijking van Christus, dat dat kennelijk deel uitmaakt van vaste spijs, maar ook kennelijk deel uitmaakt van wat genoemd wordt verborgenheid. Het waren die verborgene dingen die de apostel de Korintiërs niet gebracht had, niet gepredikt had, maar waarvan die zei, die predik ik wel, maar alleen aan de volmaakten, de volwassenen, in vers 6. De volwassenen, degene die niet meer jonge kinderen zijn. Men zou namelijk eerst begrijpen wat de consequentie, de betekenis is, de praktische toepassing is van de boodschap uit vers 2 van hoofdstuk 2, namelijk Jezus Christus en die gekruist. Ik weet niet meer wat ik er vorige keer van gezegd heb, maar ik neem geen risico. En ik zeg het dus misschien nog een keer. De gedachte is namelijk dat als Jezus Christus gekruist is, als één voor allen gestorven is, en het is wat mij betreft toeval, maar ik citeer nog steeds uit Korinthe, al is het dan de tweede Korinthebrief inmiddels. Dat als één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En als die één gestorven is voor alle Korintiërs, dan zijn dus alle Korintiërs gestorven. En als al deze Korintiërs gestorven zijn, waarom leven ze dan midden in de wereld? En waarom onderwerpen ze de gang van zaken in hun eigen plaatselijke christengemeente dan aan wereldse regels en aan wereldse normen? Waarom stelt men zich onder de eerste beginselen der wereld als men der wereld gestorven is? Deze uitspraak was uit Galaten 6. Nou, dat is waar het over gaat. Het punt is namelijk dat als men vasthoudt aan de wereld en aan menselijke wijsheid, die waarover heel hoofdstuk 1 spreekt, hier van de eerste Korintherbrief, als men daaraan vasthoudt, heeft men nog steeds niet begrepen wat dat wil zeggen, Jezus Christus en die gekruist. Dat is allemaal nog melk. En zolang men die melk niet verwerkt heeft, zal ik maar zeggen, komt men aan vaste spijs niet toe. De vaste spijs is namelijk de prediking van Jezus Christus, de opgewekte uit de dood, maar dat is betrekkelijk de neutrale uitdrukking. Beter is te zeggen, Jezus Christus uitermate verhoogd, gezeten aan Gods rechterhand, als de eersteling van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En nog een stapje verder. Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, door God aangesteld als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat was hetzelfde, maar nu met een andere terminologie. En het is die waarheid die wij als gelovigen allen zouden leren verstaan. Maar dat kan alleen als we eerst hebben leren verstaan wat het betekent dat wij met Christus gestorven en begraven zijn. En ik ken er, echt, ik heb ze in gedachten. Dat schiet me dan door het hoofd natuurlijk. Ik heb ze in gedachten die waarheid kennen, gestorven en begraven met Christus, en daarna luidkeels loopt te verkondigen dat de Heer naar ons niet omziet, dat we ons maar moeten redden in het leven, maar aan het eind komt alles vanzelf wel goed. Want wij zijn lijken, we zijn dood, afgelegd, oude mensen, het is allemaal dood enzovoorts. Het is een Bijbelse waarheid, het is nog melk. Men is er heel trots op trouwens, dikwijls, op dit soort theorieën. He? Maar het is melk, want de vaste spijs is dat wij sindsdien, sinds dat wij met Christus gestorven zijn, ook met hem zijn opgewekt en delen in zijn leven. Dus één waarheid dat hij voor ons gestorven is, maar de volgende waarheid, en dat is pas echt het evangelie als u het mij vraagt, is dat hij voor ons leeft. en dat wij leven in hem. En in mijn Bijbel staat niet wie de zoon heeft, heeft de dood. Er staat wie de zoon heeft, heeft het leven. Sterker nog, er staat zelf heeft leven in overvloed. Nou goed, om die laatste waarheid gaat. Maar als men de eerste niet verstaat, als men niet begrepen heeft dat men der wereld en der wet en der zonde gestorven is, komt men aan de melk niet toe. En deze Korintiërs, die onderscheiden zich van al die andere gemeenten die we zo in de Bijbel tegenkomen, toch in elk geval doordat zij zo vol overgave leven onder beginselen van de wereld en wereldse normen aanleggen, notabene voor hun geestelijk leven eventueel. Maar daar kwam uiteraard niks van terecht. En ze stonden niet open voor de prediking van deze wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Zij verdroegen dus niet de vaste spijs. En de apostel beklaagt zich daarover hier in de eerste hoofdstukken van de eerste Korinthebrief. En hij doet dat tot in de laatste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief aan toe. Wanneer hij zegt, ik ken een mens in Christus. En of het in of uit het lichaam was, hij zegt, dat weet ik niet. Maar die is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. Die heeft daar zulke geweldige dingen gezien, maar helaas is het hem niet gegeven. Ik zeg het met eigen woorden met opzet. Helaas is het hem niet gegeven om ze ook nog te verkondigen ook. Door wie niet? Door de Korintiërs niet. Nog steeds niet. Omdat die hemelse dingen betrekking hebben op het tegenwoordige werk van Christus. In ons en aan ons en door ons. Maar niettemin, het is een hemels werk. Wat volbracht wordt door de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Waar de apostel Paulus alle licht over ontvangen had. Om met de termen van 2 Korinthe. Om bij die termen te blijven. Maar hij zegt: het is mij niet geoorloofd daarover te spreken. Door de Heer wel, maar door de Korintiërs niet. En zulke Korintiërs zijn er uiteraard nog steeds. Nou, we komen dezezelfde gedachtegang ook tegen vervolgens in Hebreeën, in een schriftgedeelte wat ook slecht begrepen wordt. Want ik vertel het maar even terwijl u naar Hebreeën 5 en 6 toe bladert. 1 Korinthe 2 wordt natuurlijk slecht begrepen. En vers 2 van 1 Korinthe 2 wordt gewoonlijk als positieve waarheid geciteerd. Namelijk niets dan Jezus Christus en die gekruist. Maar dat is helemaal niet positief. Dat was negatief en de apostel beklaagde zich over. Zoals uit het verband blijkt. Nou goed. En hij beklaagde zich over in de laatste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief. Als hij zegt, ja, nou heb ik zulke geweldige hemelse dingen te vertellen. Maar ik krijg de gelegenheid niet om erover te spreken. En hij was eigenlijk in Korinthe niet eens welkom. Want daar kwam het op neer. Nou goed. Dus slecht begrepen schriftgedeelte, maar hetzelfde geldt voor Hebreeën 5 en 6. Hebreeën 5, ik probeer er zo min mogelijk van te bespreken overigens, en bovendien niet zo geweldig lang geleden hebben we op deze plaats helemaal de Hebreeënbrief besproken, dus vooruit maar. Maar het einde van de Hebreeënbrief wordt dan gezegd, voor de zoveelste keer overigens in deze brief, dat de Heer Jezus Christus, vers 10, van God genaamd is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het hoogtepunt van een lange inleiding, zal ik maar zeggen. De gedachte is namelijk dat Jezus van Nazareth gezeten is aan de rechterhand Gods. In plaats van dat hij gezeten is aan de rechterhand van David. U begrijpt toch het verschil, hè? Aan de rechterhand David bedoel ik mee op de troon van David in Jeruzalem. Over Israël, het Joodse volk, of hoe het maar heten mag. In plaats daarvan is de Messias gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is heel wat belangrijker en ook heel wat hoger. En dat is waar het over gaat. Maar niettemin, als de middelaar, eersteling, erfgenaam, koning, zoon van het nieuwe verbond. Want al die termen worden in dit verband gebruikt. En in deze hoofdstukken. Het gaat dus over de verheerlijkte Christus. En daarover zegt dan Paulus, ik neem aan dat het Paulus is, hè, dus ik zeg het maar zo. Hè. Vers 11 zegt hij dan, over die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke of over welke wij hebben vele dingen, en zwaar moeilijk dus om te verklaren, te zeggen. Toen zei je maar, ja, het zal wel moeilijk wezen. Dan zegt Paulus, nee, het is niet moeilijk als je maar luisteren wil. Daar is niks moeilijks aan. Dat staat er ook. Ze zijn zwaar om te verklaren, terwijl gij, En dewijl betekent gewoon omdat. Het is zwaar om te verklaren omdat gij traag om te horen geworden zijt. Maar men zou zijn traag om te spreken en ras om te horen. Zei Jacobus, hè? Nou goed. Terwijl gij traag om te horen geworden zijt. En dan vers 12. Want daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt gij wederom van noden dat men u leren, let op wederom, gij hebt wederom opnieuw, en steeds opnieuw kennelijk, van noden dat men u leren welke de eerste beginselen, dat is twee keer hetzelfde, het begin is het eerste en het eerste is het begin, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En, of namelijk, gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. En dan trekken we meteen de conclusie, dezelfde conclusie als uit 1 Korinthe 2 en 3. De melk gaat over de eerste beginselen der woorden Gods, zijn de eenvoudige dingen, fundamentele waarheden. Maar de vaste spijs heeft van doen met het tegenwoordige positie, de tegenwoordige positie van Christus en dus het tegenwoordige werk van Christus vanuit zijn uitermate verhoogde positie aan de rechterhand Gods en op de troon der genade. Het woord term staat een halve bladzijde eerder, aan het einde, bijzonder dan aan het einde van hoofdstuk 4. Maar ja, heel hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 ging daar ook al over. Vaste spijs spreekt dus over wie Christus is. Melk gaat over wat hij in het verleden gedaan heeft. Nog nauwkeuriger, melk gaat over wat hij in het verleden gedaan heeft. Vaste spijs gaat over wat hij nu doet. En u en ik weten dat als je zomaar een voorbijganger, een christen, zal ik maar zeggen, vraagt, wat doet u nu, wat doet Christus nu, dan krijgt men geen antwoord. En die figuur waar ik het net over had, die zal dus kennelijk als antwoord geven, niks. Hij is vroeger gestorven, wij zijn met hem gestorven, sindsdien zijn wij dood, dat is het dan. Dat is wel waar, maar dat is alleen waar met betrekking tot ongelovigen. Want met betrekking tot gelovigen is waar dat wij juist door geloof met hem zijn opgewekt. En in hem en met hem leven en door hem leven, zodat de volgende vraag is, maar wat doet hij dan nu voor ons? En gewoonlijk blijft men dan het antwoord schuldig, helaas. De vraag naar de tegenwoordige positie van de zoon des mensen in de hemel. Titel van de reisbrochures van mijn vader uit 60 jaren. Maar goed, hè? Wat doet hij nu? En dat is waar deze brief over spreekt. En dat is weer waarvan de apostel zegt, het is zwaar om te verklaren, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Dat is ook een goede reden voor, want wat hij nu doet, ik heb het u in de tijd naar aanleiding van de Hebreeënbrief uitgebreid voorgehouden, wat hij nu doet, is ons hoofd zijn, onze hoge priester zijn, wat in de praktijk toch hetzelfde is. Hij is namelijk het hoofd van dienst, dat wil zeggen, wij zijn door hem en in hem in de mogelijkheid gesteld om God, de levende God, te dienen. En daartoe maakt hij ons nu bekwaam. En daartoe houdt hij ons nu bekwaam. En vervolgens zeg ik dan, en waar wij niet bereid zijn, helemaal niet van plan waren om de levende God te dienen, zijn wij dus ook niet geïnteresseerd in het tegenwoordige werk van Christus. En maakt het ons ook niet uit dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, wij wachten alleen op de opname van de gemeente. En in afwachting daarvan, leggen we waarschijnlijk toch aardse normen aan op ons zogeheten geestelijk leven. Of wat er voor door moet gaan dus. Dat is dan de gang van zaken. Nou, wat de apostel dus zegt is, gij zijt geworden als die melk van noden hebben, ik moet u weer vertellen, de eerste beginselen der woorden Gods. Die eerste beginselen zijn niet alleen dat wij met hem gestorven zijn en begraven zijn, maar ook vooral dat we met hem opgewekt zijn. En wat daarna komt, is de vaste spijs, namelijk wat is de consequentie daarvan. Maar het stond al in Romeinen 6 natuurlijk, want er stond dat gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Nu, Zoals Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, zoals hij nu leeft om zijn hemelse vader te verheerlijken, zo zouden wij in nieuwheid des levens wandelen, opdat door onze levens onze hemelse vader verheerlijkt zou worden. Wij zouden leven tot Gods eer. En het was diezelfde Korinthebrief die zegt, gij zijt duur gekocht. U weet wel, niet door zilver of goud, zei Petrus. Gij zijt duur gekocht, zegt Paulus in 1 Korinthe. En hij zegt, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Dat is de bedoeling. En dat kan doordat Christus ons leven is. Een verheerlijkt, een verhoogde Christus die leeft in ons. En dat leven zou inderdaad tot ontwikkeling, tot ontplooiing komen. Zou actief worden. In ons en door ons. En in het bijzonder in ons en door ons lichaam. Ja?
Zou je mogen zeggen dat de Korinthe en ook de Hebreeën hier, zoals Petrus hier schrijft, de redelijke onvervalste melk en niet in deze mate tot zich genomen hebben? Ik bedoel, ze hebben dat zelf in wezen anders geïnterpreteerd. Ja. Want melk heeft van nature natuurlijk. Ik heb het laatst eens een keer iemand gehoord dat moedermelk een zekere immuniteit en zekere stoffen in zich heeft die dus voor de opbouw erg noodzakelijk zijn. En het blijkt dus dat zij dus water bij de melk gedaan hebben, zeg maar, zodat in wezen de boodschap die door Paulus natuurlijk goed gebracht is, nooit
Nee, ze hebben die boodschap dus nooit verwerkt. Ja. Hij zegt niet, ik kan jullie maar niet wennen aan de vaste spijs. Hij zegt, jullie hebben nog steeds melk nodig. Maar als de melk goed zijn werk doet, als er niks mee mis is, dan komt men vanzelf aan die vaste spijs toe. Bovendien, van melk maak je heel gemakkelijk vaste spijs. Denk maar eens naar wat er allemaal van melk gemaakt wordt. Het wordt altijd steviger van, hè? Ja, dat is het nou maar. Maar inderdaad, en dan moet het herhaald worden. Want kijk, natuurlijk, het is een aardig. Ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen zonder dat het profaan klinkt? Ik wilde zeggen, neem het dan maar niet kwalijk, het is natuurlijk een aardige boodschap dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. Dat is ook zo, natuurlijk is dat zo. Maar ik hoop dat wij hier bij elkaar zijn, dat weten we wel. Inmiddels. Daar leven we uit, dat hoop ik, daar ga ik dan vanuit. En anders, excuus. Hè? Maar dat is maar de helft van, nog niet eens de helft van het verhaal. Hij is niet voor onze zonden gestorven. Dat is natuurlijk, dat staat in de schrift, dat is wel waar. Maar hij stierf voor ons. Niet alleen voor onze zonden, maar helemaal voor ons. En daarom ook voor onze zonden. En voor nog het een en ander. Voor ook de wet waaronder wij leefden, zal ik maar zeggen. Wij zijn gestorven en dus zijn we dood voor de zonden. Wij zijn dood voor de wet, wij zijn dood voor de wereld. Maar we zijn dood. Zodat de volgende vraag moet zijn, maar wat voor beginselen zouden wij nu toepassen? Wat voor principes, hoe zeggen ze het, welke normen moet ik eigenlijk zeggen? Zouden wij toepassen nu op de rest van ons leven, als we dood zijn? Maar als men niet accepteert dat men dood is, dan zal men gewoon blijven leven volgens wereldse normen. En dat is wat die Korintiërs deden. Natuurlijk, in 1 Korinthe 15 staat het ook, dat Christus voor ons gestorven is, naar de schriften enzovoorts. En dat hij gestorven is voor onze zonde, staat er ook, dat is waar. Staat er ook allemaal. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Hij stierf voor ons en wij zijn gestorven. In de tweede Korinthebrief trekt de apostel dus inderdaad een register erbij open. En zegt, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Opdat degene die leven, wij als gelovigen dus. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven. Maar Christus zouden leven. Niet meer hun eigen leven zouden leven, maar het leven van Christus zouden leven. De formulering is iets anders, maar dat is wat er staat. Ik kort het alleen maar wat in. Dat is wat er staat. Dan zegt de apostel dus nog een stuk sterker. Maar als men dat niet wil, als men vast wil houden aan het eigen leven, ja, dan komt er verder niks van terecht. En ik ben van mening, ik zeg het om een slag om de arm te houden, om er niet te grote nadruk op te leggen, maar ik ben van mening dat de Heer niet eens zijn heerlijkheid aan ons bekend wil maken wanneer wij niet van plan zijn om God te verheerlijken in ons lichaam. Ik denk dat hij ons die vaste spijs niet eens wil geven. zolang wij niet de melk tot ons genomen hebben. Ik geloof dat dat ook de eigenlijke strekking is van 1 Korinthe 2, als er staat, de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. Men zou namelijk eerst die oude natuur afleggen en dus in het bewustzijn daarvan leven, om vervolgens die geestelijke dingen, de vaste spijs namelijk, te kunnen ontvangen. En dat blijkt wel, ja, dat mag ik misschien niet zeggen, maar en het klinkt zo arrogant, maar in de praktijk blijkt dat ook gewoon zo te zijn. Mensen die de Heer niet willen dienen, zullen van de tegenwoordige waarheid nauwelijks iets verstaan. Ze kunnen prachtige theorieën ophangen, daar gaat het niet om, vooral intellectueel zal ik maar zeggen, redeneren. Maar er komt niks van terecht, men begrijpt het ook niet, maar de Heer, ik geloof ook niet dat de Heer wil dat men het dan begrijpt.
Het zou heel erg gevaarlijk zijn, denk ik.
Ja, het is ook niet de bedoeling. Hij houdt het terug. Kijk, het gaat om, er staat niet voor niks in 1 Korinthe bij, dat het gaat om wijsheid Gods die bedekt was. Wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Voor wie verborgen? Alleen, echt waar, alleen voor de ongelovigen. En ongelovigen, daar bedoel ik niet mee. Niet wedergeboren mensen, dat is bekend. Niet wedergeboren mensen zijn ongelovigen. Maar onder de term ongelovigen kan ook verstaan worden die mensen die niet uit het geloof willen leven. Maar die wel wedergeboren zijn. En dat staat ook letterlijk zo in 2 Korinthe 4. Want daar waar het evangelie der heerlijkheid van Christus niet ontvangen, niet begrepen wordt, daar is dat omdat God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen het licht der heerlijkheid van dat evangelie van Christus die het beeld Gods is, enzovoorts. En daar staat de term ongelovigen dus, terwijl die wordt toegepast op wedergeboren mensen. Ongelovigen dus in de praktische zin. Men leeft niet uit geloof. En dat soort uitdrukkingen vinden we in dezezelfde Hebreeënbrief ook terug, aan het einde van hoofdstuk 10, waar de apostel spreekt over dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven en zich niet zou onttrekken daaraan ten verderve. En dat ten verderve, dat betekent automatisch dat men komt onder de macht en invloed van de God deze eeuw. Tegenwoordige wereld. Zo zit het. Als men niet erkent dat men gestorven is, komt men niet tot nieuw leven. In de praktijk bedoel ik. En zolang men niet erkent dat men gestorven is, moet gepredikt worden Jezus Christus en die gekruist. Dan moet die drempel over. Die drempel van melk naar vaste spijs. Daar gaat het hier ook over in Hebreeën 5. En ik probeer daar de draad van dat betoog weer op te nemen. Want er staat, gij hebt wederom van nood, vers 12 van hoofdstuk 5. Gij hebt wederom van nood, en dus bij herhaling, zo zou je het ook kunnen vertalen. Gij hebt bij herhaling van nood, dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Gij zijt geworden die melk van nood hebben, alsnog en steeds opnieuw, en niet vaste spijs. Want een ieder die der melk deelachtig is. En de gedachte is, in ieder die slechts melk deelachtig is, die is onervaren, ongeoefend eigenlijk, onervaren in het woord der gerechtigheid. Het woord der gerechtigheid. En dan lezen we er snel overheen, gerechtigheid laten we weg. En bij woord zeggen we, dat is de Bijbel. En dat zal wel zo wezen, maar dat is niet precies wat de apostel zegt. Weet u wat gerechtigheid is nu? Oh, voor ons? Het recht waaronder wij zouden leven, dat is het nieuwe verbond. Dat is wat in Romeinen 6 staat, want ik hoop dat u Romeinen 6 kent en anders hoop ik dat u het nazoekt. Daar staat, wij zijn met Christus gestorven, we zijn met Christus begraven, we zijn met Christus opgewekt, opdat wij net als Christus de Vader zouden verheerlijken en in die wij dus levend zouden wandelen. En de conclusie uit het gedeelte is dan, dat wij onze lichamen, onze leden zouden stellen tot gereedschappen, instrumenten, wapenen der gerechtigheid. Niet de zonde dienen, staat daar. Niet de wet dienen, maar leven onder de heerschappij der genade, staat daar allemaal. Einde van hoofdstuk 5 en eerste helft van hoofdstuk 6. Levend onder de heerschappij van de genade en zo de gerechtigheid dienen. De gerechtigheid die geopenbaard is zonder de wet en buiten de wet om. En die geopenbaard is in Christus. Dat was al Romeinen 3. Nou, verder terug kan moeilijk. Waar het dus om gaat, is dat het woord der gerechtigheid hier aan het eind van Hebreeën 5 niet anders is dan de boodschap van het nieuwe verbond. En dat is niet de boodschap dat het oude verbond beëindigd is en dat wij door geloof deel krijgen aan het nieuwe. Het is de boodschap dat wij als gelovigen onder het nieuwe verbond leven. En zoals men onder het oude verbond geacht werd God te dienen, zo worden wij die onder het nieuwe verbond leven geacht God te dienen. En zoals het onder het oude verbond gebeurde onder de verantwoordelijkheid en leiding van de hoge priester van het oude verbond, zo zouden wij nu in ons leven, ons praktische leven, God dienen onder de leiding en verantwoordelijkheid van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is het woord der gerechtigheid. Als wij bijbelse recht toepassen, dan zijn wij inderdaad naar de oude mens voor God volkomen dood. Dat is waar. En begraven. Toen ging het 3 dagen overheen. Aanzienlijke periode soms. En daarna komt het vervolg. Want als wij dan met Christus zijn opgewekt, als wij in hem leven hebben ontvangen, als wij dan nieuwe schepselen geworden zijn en als wij dan leven onder het nieuwe verbond, dan mag van ons volgens het recht verwacht worden, naar volstrekt rechtvaardige beginselen, dat wij nu die levende God dienen. En dat wij die levende hoge priester of Christus dienen. En hem erkennen als ons hoofd, onze meester of koning. Dat woord schrijf ik dan met kleine lettertjes of op de achtergrond. Maar het komt op hetzelfde neer. Wij zouden God dienen. In en vooral door Christus. Dat is waar het om gaat. Nou. Want een ieder die der melk deelachtig is, is onervaren in het woord der gerechtigheid. En het zal u nou duidelijk zijn dat die term woord der gerechtigheid volstrekt past in deze Hebreeënbrief. Want de Hebreeënbrief gaat over de werking, de praktische werking van het nieuwe verbond. Niet hoe men onder dat verbond terechtkomt, hoe men behouden wordt namelijk, maar hoe men daaronder leeft. En dus, ieder die de melk deelachtig is, is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Hij mag dan officieel leven hebben ontvangen onder en van dat nieuwe verbond. Maar een kind, een baby, want daar gaat het over, ja, die is onervaren in alles. Daarvan kun je vaststellen. Als een kind geboren wordt in Nederland, kun je zeggen als een Nederlands staatsburger. Ja, dat interesseert het kind niks. Bovendien, wat moet hij ermee? Toch? Ja, leuk, Nederlands staatsburger, nou en? Geeft allerlei rechten en plichten. Nou en? Als je een jongetje bent, moet je later in dienst. Ja, nou en? Later. Is dat nog zo trouwens? Nog net wel, geloof ik. Of net niet meer? Ik weet het niet. Het doet ook niks ter zake. Men kan er rechten aan ontlenen. Het legt ook plichten op. U weet wel van de belasting en dat soort dingen meer. Maar daar gaat het nou niet over. Maar voor een kind gelden al die dingen niet. Toch? Ligt wel fundamenteel vast. Maar het is niet actueel op geen enkele wijze. En dat is waar het om gaat. Maar het zou actueel worden. Het kind zou opgroeien en van die rechten gebruik maken en aan die verantwoordelijkheid of plichten beantwoorden. Dat is waar het om gaat. En dat geldt voor ons als wedergeboren mensen net zo goed. Het is leuk te zeggen dat we nieuw leven hebben ontvangen en dat we leven onder het nieuwe verbond en dat Christus onze hoge priester of middelaar is. Dat is allemaal aardig, maar zolang je een kind bent, betekent het niks. In de praktijk namelijk betekent het dan niks. En men zou tot die praktijk komen. Men zou de consequenties uittrekken. Zoals de priesters onder het oude verbond als priester geboren werden. Ja, daarom heten ze ook gewoon zonen van Aaron. Want de zonen, kleinzonen, achterkleinzonen, hoe het maar heet, mag van Aaron worden geboren als priester. In de priesterlijke familie. Maar de bedoeling is wel dat ze op de bestemde leeftijd, hoeveel dat was, dat ben ik weer vergeten. Het oude verbond werkt toch niet meer, dus het maakt het weinig uit, niet waar. Maar bij een bepaalde leeftijd zou dat kind dus zich moeten melden officieel bij de hoge priester. Van daar ben ik dan. Niet bij de geboorte, maar op het moment dat het volwassen wordt. Bij een bar mitzwa is dat waarschijnlijk dan. 12-jarige leeftijd. Maar niettemin, op een bepaalde tijd zou het zich moeten melden. En anders betekent het niks. Dan kan het wel zeggen, ik ben priester. Maar zo iemand die kan oud worden en zegt ik ben priester, maar als hij zich nooit gemeld heeft en officieel voor de praktische dienst heeft aangemeld bij de hoge priester, ja, dan betekent het niks. Nou goed. Nou, wat staat hier nou? Er staat... Hij is onervaren in het woord der waarheid, want hij is kind. Maar der volmaakten, dat wil zeggen voor de volmaakten, of van de volmaakten, mag ook, maakt niks uit in de praktijk. Voor de volwassenen namelijk, is de vaste spijs, die door de gewoonheid, gewenning betekent dat gewoon, uit gewoonte, gewenning, hetzelfde woord, die door de gewenning de zintuigen, de zinnen, geoefend hebben. Want men moet namelijk leren vaste spijs tot zich te nemen. Zoals men moet leren leven en zoals men moet leren dienen. En dat is lang niet altijd prettig, maar we moeten maar aan wennen. Het is bekend gegeven dat kinderen bepaald voedsel niet lusten. Niet omdat het niet smaakt, maar gewoon omdat het te grof materiaal is. Pindakaas weet je wel, van dat grove spul in je mond. Nou, dat was vroeger in ieder geval zo, hè. En velen lusten het dan niet. Of grutjes, hebben die ook nog moeten eten vroeger? Met stroop, of niet? Hè? Sommigen proeven de smaak en zeggen het is heerlijk. En anderen proeven de spul in hun mond en zeggen, wat is dat nog een fijn spul? Nou, dat lust ik niet. Hè? Dat had niks met smaak te maken, maar met het feit dat het vaste spijs was. We moesten wat doen. En daarna moet je zelfs leren vis eten. Dat is helemaal een ramp. Hè? Met al die graten erin, toch? En daarom lusten sommigen geen vis. Ze lusten het best, maar al die graten, dat gedoe, hè. Nou ja, goed, met zijn dingen die je moet leren eten. Dat is ingewikkeld, hoor. Maar goed, dan hebben we het een andere keer weer over. Mijn vak trouwens niet. Maar wat staat hier nou, hè? Der volmaakte is de vaste spijs die door gewenning... Dat betekent dat het eerst helemaal niet prettig is. Maar we moeten eraan wennen. Door de gewenning de zintuigen geoefend hebben... Dat is waar het om gaat. En die nieuwtestamentische boodschap, die vaste spijs, die is voor velen niet prettig. Want velen hebben net geleerd, net gehoord, hebben zich eraan gewend, zal ik maar zeggen, hebben aanvaard, dat ze uit genade zijn zalig geworden door het geloof, dat God niks van hen verwacht. Men mag komen met al zijn lek en gebrek, heet zoiets, niet waar? Je komt tot de Heer. Je dankt hem voor het werk wat hij in het verleden gedaan heeft. Enzovoorts. En je bent behouden uit de rijkdom van zijn genade. Je hoeft er niks voor te doen. Want het was gratis, cadeau en geheel voor niets. Nou. En daar ben je langzamerhand aan gewend dat het zo is. Je leert ermee te leven enzovoorts. En dan komt ineens iemand je vertellen dat de Heer wat van je verwacht. Dat je niet alleen hoorders des woords zou zijn, maar ook daders des woords en des werks. En dat wij zijn, maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat citeer ik erbij voor degene die Jacobus niet blieven. Daarom citeer ik nu maar even dan uit Efeze. Voor de veiligheid. Maar ik had ook Romeinen natuurlijk gewoon kunnen citeren. Ik bid u dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Opdat gij mogen beproeven wat de goede en volmaakte wil zij van God voor uw leven. En opdat gij uw eigen gaven zoudt leren zien en toepassen daaruit leven. Laat ons die gaven besteden, enzovoorts. Nou ja. En dat is voor velen helemaal geen prettige boodschap. Sommigen zeggen, dat kan niet, want het is in strijd met wat ik geleerd heb. Namelijk dat ik uit genade zou zalig worden zonder werken. Want degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Want bijbelvast zijn we. En dan zeggen, ja, dat staat ook in de Bijbel, maar dat is melk. Daar begint het mee. Dan hebben we het over hoe wij tot wedergeboorte komen. Maar een kind begrijpt, zelfs dat, een kind begrijpt dat het niet gaat om die geboorte, het gaat om wat daarna volgt. Nou, dat lijkt geen prettige boodschap en in de praktijk valt het echt wel mee. Dat zei de Heer trouwens ook. Want die zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en dan zal ik u rust geven. En de rest van het schriftgedeelte kent men gewoonlijk niet. Hij zei er meteen achteraan, neem mijn juk op u. En hij had net gezegd, ik zal het juk afnemen. Dat van de wet, weet u wel. Ik zal u rust geven. In de rust brengen. wat Jozua niet gedaan had en David niet, zal ik maar zeggen. Blijf maar even bij Hebreeën 4, ik heb het nou toch voor me liggen. Hè? En de Heer zegt, ik zal u rust geven, maar daarna zijn we het één. Neem mijn juk op u. En voor degene die dat schrikt, zegt hij, nou, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar niettemin, het wordt wel degelijk als een juk beschreven, en dat is het juk van het nieuwe verbond. Natuurlijk is het een te sterke term. De Heer verzwakt hem ook meteen. Maar het betekent wel dat wij aan de ene kant weliswaar geen verantwoordelijkheid dragen onder de wet, dan zouden wij aan de andere kant wel verantwoordelijkheid dragen onder de genade. En zo niet meer de zonde en de wet dienen, maar wel de genade en dus de gerechtigheid dienen. Want wij kennen een troon der genade. Met daarop de Heer Jezus als de hoge priester, weet u wel, met eer en heerlijkheid gekroond enzovoorts. Dat laatste is vaste spijs. Maar verantwoordelijkheid kun je niet leggen op baby's of kinderen, maar wel op de volmaakten, op de volwassenen dus. En sommigen willen niet volwassen worden, omdat ze gewoon geen verantwoordelijkheid willen dragen. En dat geldt bij de oude mens, zeg maar. En dat geldt bij de wedergeboren mens net zo goed. En als de duivel ons niet kan tegenhouden om tot geloof te komen, dus tot wedergeboorte, kan hij ons wellicht nog wel tegenhouden om onze levens vervolgens te stellen in zijn dienst onder het nieuwe verband. Zodat onze levens alsnog nutteloos worden. Ja, behouden, maar nutteloos. Behouden, maar al zo, als door vuur. Dat was 1 Korinthe 3, een eindje verderop in dat hoofdstuk. Nou goed. Der volmaakten is de vaste spijze, de volwassenen namelijk, die door de gewenning, want men moet een vaste spijs wennen, die door de gewenning, door de gewoonheid, de zintuigen geoefend hebben, en er staat er zoiets aardigs, tot onderscheiding, want men zou het verschil moeten leren kennen, tussen goed en kwaad. Daar gaat het immers om, ook bij de natuurlijke mens, als je opgroeit, kinderen, moet een vaste spijs deelachtig worden, letterlijk en meer overdrachtelijk. Ze moeten kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen wat wel en niet mag enzovoorts. En sommigen lezen dus in dit vers weer dat we moeten eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, en dus van de wet van het oude verbond. Maar dat kan niet, want de hele brief spreekt juist over het tegendeel. Maar er staat ook niet zozeer dat het gaat om zonde en gerechtigheid of iets dergelijks. Het gaat om goed en kwaad. Het is dezelfde term hier die gebruikt wordt in 2 Korinthe, hoofdstuk 5, waaruit ik al verscheidene malen inmiddels geciteerd heb. 2 Korinthe 5, dat gedeelte waar staat, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar Christus zouden leven. Datzelfde 2 Korinthe 5 zegt een paar versen eerder, dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. En in de voorafgaande hoofdstukken daar, 2 Korinthe 3, 4 en dat stukje van hoofdstuk 5, wordt uitgebreid uiteengezet wat dan goed is en wat kwaad is. Kwaad is als men het woord Gods verbastert, de wijn verdunt om zo te zeggen, dat staat er eigenlijk allemaal hoor. En goed is dat men God dient onder het nieuwe verbond. Het is het gedeelte wat uitgebreid zegt dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, niet der letter, maar des geestes. En daar waar wij in de praktijk dienaren van het nieuwe verbond zijn en dus niet vertragen, zoals er een keer op 4:5 staat, daar waar wij dienaren van het nieuwe verbond zijn, wandelen wij in die goede werken welke God voorbereid heeft en doen wij goed. En wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, dat was onze dienst onder het nieuwe verbond. Het zij kwaad, dat is gewoon leven naar de oude mens. En wellicht naar het oude verbond, maar dat is ook naar de oude mens. En ik geloof dat hier deze uitdrukking, onderscheiding tot goed en kwaad, dat het hier precies over hetzelfde gaat. Binnen het kader van de Hebreeënbrief klopt dat ook. Het goede is het leven onder het nieuwe verbond. Dus het is dat men nadert met vrijmoedigheid tot de troon der genade, 4 vers 16, opdat men zijn leven wijdt aan degene die op die troon gezeten is. En het kwaad is gewoon dat men niet met vrijmoedigheid nadert tot die troon der genade. En dus niet leeft uit geloof Hebreeën 10. Het kwaad is dus dat men zich onttrekt ten verderve. Het kwaad is dus dat men deze onderlinge bijeenkomst nalaat. Want dat is wat de uitdrukking betekent in Hebreeën 10. Nou, enzovoorts. Wat zegt de apostel hier nou? Hij zegt vervolgens, daarom, vanwege melk en vaste spijs, daarom nalatende het begin der leer van Christus. Laat ons de melk nalaten. Laat ons dus nalaten de eerste beginselen der woorden Gods, vers 12. Niet laat ons die vergeten, maar laat ons nou verder gaan. En dat is nalaten. U weet toch, iemand laat wat na als hij verder gegaan is. Dat weet u toch? Zo is dat toch? Als je wat nalaat, ben je verder gegaan. Dat is, de schillen en de dozen weet u wel voor de eigenaar van het bos, maar laat maar zitten. Over erfenissen maar te zwijgen. Dat heet ook nalaten. Maar nalatende het begin de leer van Christus. Laten we dat nou eens achter. Laten we het begin, niet nalatende de leer van Christus. Nalatende het begin van de leer van Christus. En als men het begin nalaat, dan betekent het gewoon dat men verder gaat. En het begin der leer van Christus is inderdaad zijn vernedering. Filippenzen. Hoor je te lezen naast Hebreeën overigens, dus dat klopt precies. Dit is zijn vernedering, maar het vervolg daarop is uiteraard zijn verhoging en daar ging het allemaal maar om. En dus, daarom, nalatend het begin der leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid, volmaaktheid en dus tot de vaste spijs verder gaan, voortvaren. Niet wederom verwerpende, want dat staat er echt, niet wederom verwerpende het fundament, dat is het begin dus, zelfs het eerste begin. Het fundament van de bekering van dode werken. Dat is namelijk, natuurlijk moet men bekeerd worden van dode werken. Maar we zouden bekeerd worden van dode werken om de levende God te dienen. We zouden bekeerd worden van de afgoden om de levende God te dienen. We zouden bekeerd worden van de wet om de levende God te dienen. De genade namelijk, enzovoorts. Dus niet meer, niet verwerpende, maar wel achter ons laten. Dat weten we nou inmiddels. Bekering van dode werken, geloof in God. Dus melk namelijk, geloof in God. Ik persoonlijk heb altijd de neiging te zeggen, nou ja, als je niet in God gelooft, dan neem je het maar niet helemaal serieus meer. Dat denk ik, ik vind het altijd een beetje naïef, onnozel, om niet in God te geloven. Toch? Hoe vind je dat niet? Dat denk ik vind het altijd een beetje dom, maar ja goed, ik heb misschien niet het recht om dat te zeggen. Nee? Maar vanzelfsprekend, nou ja goed. Er zijn mensen die geloven niet in God en geloven wel dat als je een rotje in een mesthoop gooit, zei mijn vader dan vroeger, dat daaruit een Zwitserse loge ontstaat. Dat geloven ze wel. Uit de Big Bang. Nou ja, het was dan lang geleden dat dat gebeurde. Dan maakt het geloofwaardiger, schijnt het. Miljarden jaren geleden, weet je wel, een grote klap. En daaruit zijn wij dan voortgekomen. Nou ja, goed, laat me zitten. Zo'n groot geloof hebben wij dus niet, hè. En dus geloven wij gewoon in God. Maar de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, gijlieden gelooft in God. Geloof ook in mij. Nog afgezien van de eenvoudige Bijbelse gedachte dat de duivel ook in God gelooft. Maar het helpt hem ook niet veel verder. Toch? Men zou namelijk in Christus geloven. En wij in het bijzonder zouden niet zozeer geloven in God. Natuurlijk zouden wij doen, dat is melk. Maar ja, als volwassen mensen praat je toch niet over de melk. Toch? We hebben wel wat ander voedsel om over te praten. Was lekker trouwens. Nou, goed. Wij zouden geloven in de Heer Jezus Christus. Wij zouden ons vertrouwen stellen op degene die uitermate verhoogd gezeten is in de rechterhand Gods. In hem en door hem leven wij. Dat is de gedachte. En nou, dan hebben we nog wat de melk betreft de leer der dopen. Dat is melk. Dus aan de hand van dat thema trouwens is dit onderwerp heel goed toe te lichten. Het is namelijk melk. Dus doop is een heel simpele aangelegenheid. Daar is niks moeilijk aan. Daar heb ik eens over gesproken met iemand die voorstander was van de kinderdoop. Dus dat is makkelijk genoeg. Die zei, nou ja, het is algemeen bekend. Dat was een predikant, trouwens. Die zei, ja, wij hebben natuurlijk, de kinderdoop is volstrekt onbijbels. In de zin van, komt in de Bijbel niet voor. Einde van de discussie wat mij betreft, dat is genoeg. Op de vraag waarom men het dan toch deed, is, nou ja, was het antwoord, nou ja, dat wordt al zoveel jaren gedaan. En het is dan voortgekomen uit allerlei praktische omstandigheden. En vanwege de vervolgingen en vanwege theorieën over inlijving bij het verbond. Men weet niet meer welk dat precies was, maar inlijving bij het verbond. En om het daarna nog toch nog te verdedigen in de dagen van de reformatie. Want kinderdoop vindt zijn oorsprong natuurlijk in de Rooms-Katholieke kerk al. En bij de reformatie is men vergeten dat te reformeren. Zo zit het gewoon. Het is gewoon historie. Ik zeg er niks lelijk. Zo zit dat nou eenmaal. En toen heeft men maar een theorie ontwikkeld over de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. Zodat al die nieuwtestamentische waarheid getrokken is in het kader van het oude. In plaats van andersom. Maar goed, maar dat is de gedachte aan. Met name leren is gewoon onbij. Maar waarom blijft men erover discussiëren dan? Is maar één antwoord op. Want zelfs voorstanders van de kinderdoop en tegenstanders van de volwassendoop op grond van geloof, hè, die zijn het allemaal over eens. Kinderdoop is onbijbels. Nou, waarom wordt er dan nog steeds over gediscussieerd? Omdat men niet bereid is een traditie, een oude gewoonte, gewoon van de ene dag op de andere te veranderen en te zeggen, we hebben het altijd verkeerd gedaan. En ik geef u de verzekering dat als u als kind gedoopt bent en u laat zich vervolgens alsnog door onderdompeling dopen als volwassene, dan krijgt u problemen met uw ouders die dan zeggen, kind, hebben wij het dan zo verkeerd gedaan? En die beschouwen het als een persoonlijke belediging. Nou, daar zit de discussie. En daar kun je wel over theologiseren, maar het is geen theologische aangelegenheid. Het is volstrekt doodeenvoudige, vooral doodeenvoudige bijbelse waarheid. Namelijk, men komt tot geloof en laat zich dopen, dus het komt in de Bijbel niet anders voor. En iedereen weet dat. En waarom men niet verder wil? Omdat men de praktische consequenties er niet uit wil trekken. Nou, dat is altijd zo met melk en vaste spijs. Men wil de praktische consequenties niet trekken. Men wil nog wel in God geloven, maar op het moment dat men moet geloven in de Heer Jezus Christus, zou men hem praktisch nu moeten dienen, niet onder de heerschappij van de wet, want er is hij helemaal niet van gediend en doorgediend, maar onder de heerschappij van de genade. Maar dat is heel wat anders dan de beginselen die in de wereld gelden. Dat heb je het probleem. Men wil dat niet. Men wil een schoongelaat tonen naar de mensen en dus leeft men onder de wet. Want zo staat dat in Galaten 6 en in sommige kringen geldt dan. En dus, men blijft netjes gedoopt als kind en men erkent dat als doop en laat dat voor wat het is, want je krijgt er zoveel problemen mee, enzovoorts. Ja, je krijgt problemen, ja. Wie de Heer wil dienen, krijgt problemen. Ja, met de familie natuurlijk, met wie anders? Met die mensen die een dorp verderop wonen toch niet? Met de mensen met wie je het meest te maken hebt, met wie je het meest verbonden bent. Daar krijg je problemen mee. En om die reden wil men niet aan de vaste spijs. Men kent het niet, men wil het dus niet. Men houdt vast aan oude traditie en dat waar alles mee begonnen is, melk dus. Zo heeft men grootgebracht, melk, en men heeft een hekel aan vaste spijs, zoals mensen een hekel hebben eraan, om volwassen te worden en hun eigen standpunten te bepalen en hun eigen verantwoordelijkheden te dragen. Dat is waar het over gaat. En ik zeg het zo dubbelzinnig mogelijk, want het geldt voor de natuurlijke mens in het algemeen, maar dat is mijn zaak verder niet, maar het geldt voor de geestelijke mens, voor de wedergeboren mens, op precies dezelfde wijze. Men moet de drempel over, moet beslissingen nemen. Men moet zich soms distancieren van de ouders of een andere weg inslaan dan die de ouders gewezen hebben. Men moet namelijk zijn eigen verantwoordelijkheid dragen. Doet men het niet, dan wordt men nooit volwassen. Dan leeft men ook niet, maar wordt men geleefd. En dat is de situatie onder de wet. Men wordt geleefd, men wordt beheerst, men is slaaf. Zo spreekt de Bijbel er ook over. Dat is een leven in dienstbaarheid, slavernij. Maar pas waar wij onze verantwoordelijkheid op ons nemen, onze eigen beslissingen ook durven te nemen, daar worden wij vrij, hoewel we dan een juk op ons nemen. Maar dat is het zachte juk. Daar wordt men volwassen van, daar wordt men vrij enzovoorts. En men zou dat als wedergeboren mens ook moeten doen. Nou, tot zover de leer der dopen dan. En van de oplegging der handen. En van de opstanding der doden. En van het eeuwig oordeel. Het zijn fundamentele bijbelse waarheden. Maar het gaat erom wat daarna komt. En de apostel zegt, wij zouden dit nu nalaten en tot de volwassenheid voortvaren. En in het volgende vers, vers 3 zegt hij, en dat zullen we nou ook doen. Nou ja, indien het de Heer toelaat, want er zijn natuurlijk gelegenheden genoeg waarbij de apostel toch zich weer bezig zou moeten houden met het toedienen van de melk. Dat blijft zo. Zolang er jonge kinderen in Christus zijn, is er ook melk nodig. Natuurlijk. Maar nu, zegt hij, nu gaan wij voort tot de volwassenheid. En daarna verklaart hij waarom hij dat doet. Hij zegt wel, gij zijt geworden als die melk van nodig hebt, wederom. Maar hij wil het ze nu niet meer geven. En zo moet dat soms. Gewoon verplicht vaste spijs te nemen en anders niks. Niks anders toedienen. Dat zegt hij nou ook. En hij zegt ook waarom. Hij zegt vers 4, want... Men zet er wel een nieuwe kop boven. Maar je moet gewoon doorlezen uiteraard. Wij zullen nalaten het begin van de leer van Christus. Wij zullen tot de volwassenheid en dus tot de vaste spijs voortvaren. Indien God het toelaat, want het is onmogelijk om degene die eens verlicht geweest zijn, en dan gaat de zin hoofdzin verder in vers 6, wederom te vernieuwen tot bekering. De gedachte is namelijk, als men die dingen ooit gehoord heeft, men heeft ze ontvangen en men wil ze niet, men valt daarvan af, men laat ze los, dan zegt de apostel, dan is het onmogelijk om zulke te vernieuwen tot bekering, of gewoon tot vernieuwing of bekering te brengen. Begrijp je me goed? Wat er niet staat, er staat niet dat zo iemand die van deze dingen afvalt en ze dus loslaat, niet opnieuw ze kan vastgrijpen. Er staat niet dat iemand die de vaste spijs verwerpt niet opnieuw de vaste spijs tot zich kan nemen. Maar de apostel zegt, het is van mijn kant onmogelijk om zulken te vernieuwen tot bekering. Als iemand de vaste spijs niet wil, dan heeft het verder ook geen zin om te blijven aanreiken. Daar kun je niks meer aan doen. En dus zegt hij, ga ik maar gewoon verder. Als men het niet wil, dan niet. En als men alsnog wil, dan neemt men maar. Maar het heeft weinig zin om daar alle aandacht aan te besteden. Hij zegt dus, het is onmogelijk om degene die eens verlicht geweest zijn, wat hebben ze dan ontvangen? Toch het licht van het nieuwe verbond? Uit 2 Korinthe 3 en 4. Het licht namelijk Christus. Hebben ze toch ontvangen? En dan, en de hemelse gaven gesmaakt hebben. Het gaat over wedergeboren mensen dus. De hemelse gaven, wat is de hemelse gaven? Ja, tuurlijk. Christus, namelijk het leven. De genade geeft Gods is het eeuwige leven. Degenen die het leven ontvangen hebben, maar het niet leven willen. In de praktijk dus. De hemelse gaven gesmaakt hebben. Die des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn. Als u het mij vraagt, is toch 3 keer hetzelfde tot zover. Maar het gaat gewoon, ze hebben eeuwig leven ontvangen. Ze hebben Heilige Geest ontvangen. Ze zijn verlicht geworden. Ze hebben het woord Gods ontvangen. Volgende zin trouwens. Ze hebben gesmaakt, niet alleen gehoord, gesmaakt, geproefd en ervaren dus. Ze hebben gesmaakt het goede woord Gods. Hebben ook het verkeerde woord Gods? Nou, in ieder geval gaat het hier om het nieuwe verbond. Het goede woord Gods. De genade namelijk, niet de wet. Gesmaakt hebben het goede woord Gods. En gesmaakt hebben de krachten der toekomende eeuw. Dat is ook een nieuwe verbond. Toekomende eeuw. Het gaat dus om wedergeboren mensen. Die afvallig worden. Kan dan een wedergeboren mens afvallen? Ja, maar je moet wel weten wat onder de uitdrukking verstaan moet worden. Men kan toch dingen aanvaarden en daarna zeggen, nou ja, maar voor de praktijk van mijn leven blijf ik niet. Ik ga er niet mee verder. Dan wordt men afvallig. Men neemt 2, 3 stappen op de loopbaan des geloofs en zegt, hier sta ik, ik ga niet verder. Met excuses aan Luther trouwens. Dan valt me toch af, dan lopen we niet mee. Je weet wat een afvalrace is? In de wielrennerij? We gaan een heel groepje op weg en op de wielerbaan enzovoort. Bij elke ronde moet de laatste man de baan uit. Het is een afvalrace. Het gaat er niet om wie het eerst over de meet komt. Het gaat er om wie het laatste erover komt. Die valt af. Dat heet afvallen. Zo simpel. Nou, gelovigen kunnen afvallen. Dat betekent niet dat ze hun leven kwijtraken. Een eeuwig leven betekent gewoon dat ze geen stap verder meer lopen op die loopbaan. Misschien een andere loopbaan lopen wellicht, maar die hen voorgesteld was van Gods wegen in ieder geval niet. En dan kun je wel zeggen, joh, kom toch mee, ga toch verder, dat heeft geen enkele zin. Die mensen willen niet meer. Het is maar te hopen dat ze op een of andere wijze nog eens gemotiveerd worden om ons nog weer verder te gaan. Maar Paulus zei, ik kan er verder niks aan doen, dus gaan we nou maar gewoon verder. Het is onmogelijk om hen te vernieuwen tot bekering. Bovendien zegt hij, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Zij verwerpen, kruisigen, te schande maken, zij verwerpen dus de Zoon van God. Maar wie is die Zoon van God? Dat is de opgewekte uit de dood. Degene tot wie bij zijn opstanding gezegd werd, gij zijt mijn Zoon, zit aan mijn rechterhand en zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Alles aangehaald in het voorgaande hoofdstuk. Nog geen bladzijde hiervoor. Die Zoon van God. Men verwerpt namelijk degene die aan de rechterhand Gods gezeten is, die ons hoofd van dienst is, wiens loopbaan, wie wij na zouden volgen in de loopbaan die ook hij gelopen heeft, zoals Hebreeën 12 het vervolgens zegt, enzovoorts. En waar men die Heer, en bedoel dus ook die meester, waar men die verwerpt, daar komt men in de praktijk van het leven in volstrekt dezelfde situatie terecht als willekeurig welke ongelovige mens. In de praktijk, fundamenteel, die gelovige was behouden, was wedergeboren, blijft hij ook. Maar daar heb ik het nu niet over, waar het gaat om de praktijk. Niet of men kind van God wordt en weer verliest, maar of men van kind ook zoon wordt. Of men van de melk, die het kind nou eenmaal ontvangt, ook doorgaat naar de vaste spijs. Of het leert verantwoordelijkheid te dragen, of het bereid is dat te doen. Nou, dat is wat hier genoemd wordt. En als men dat niet doet, dan verwerpt men in de praktijk van het leven, dus de Zoon van God, dan verwerpt men de verheerlijkte Christus, dan verwerpt men de hoge priester van het nieuwe verbond, dan verwerpt men het hoofd van het lichaam, dan verwerpt men de herder van de kudde, enzovoorts. Maar zo komt men terecht in dezelfde omstandigheden als de niet wedergeboren mens. Die moet dan zelf naar eigen beginselen, wereldse beginselen, maar zien hoe hij door het leven heen komt. Het praktische leven dus. En dat heet niet goed, dat heet kwaad. Nou, en die uitleg die ik nu gaf, die staat vervolgens gewoon in vers 7 hoor. Want er staat, want de aarde, die de regen menigmaal op haar komende indringt, en daarna bekwaam kruid voortbrengt, die ontvangt zegen van God. Maar waar een gelovige menigmaal het woord Gods, regen, water, het woord Gods ontvangt en niet bekwaam kruid voortbrengt, die ontvangt geen zegen van God, is de eenvoudige gedachte. En daarmee zijn we bij een van de grootste geheimen, als je het mij vraagt, van het geestelijk leven. Namelijk naar de vraag, waarom zegent God mij niet? Dat durft bijna niemand hardop te zeggen. Nou, in de wandelgangen. Hè? Maar niet als er een band aan staat. Waarom zegent God mij niet? Heel eenvoudig. Waar wij hem niet dienen, zegent hij ons ook niet. Hij heeft ons beloofd zegeningen, hulp namelijk, genade en wat het maar wezen mag, daar waar wij ons in zijn dienst gesteld hebben. Want voor ons oude leven heeft hij ons niks beloofd, om de eenvoudige reden dat hij daar geen belang bij heeft. Dat is de natuurlijke mens. Bovendien, dat is nog zwak uitgedrukt, heeft er geen belang bij. De Bijbelse gedachte is, die is dood. Die wordt dus niet gezegend, die wordt afgelegd, begraven, enzovoorts. En die ontvangt sowieso geen zegen van God. Maar wij zouden zegeningen ontvangen op basis van dat wij de Heer dienen. Niet alleen, maar wel in de eerste plaats, zouden wij genade en dus kracht en dus hulp ontvangen daar waar het ons aan kracht ontbreekt, in zijn dienst. Maar dat niet alleen, want het is ongetwijfeld ook zo dat de Heer zelfs dan in die situatie ons ook naar de oude mens wil zegenen. Omdat hij belang heeft bij ons welzijn. Omdat hij ons immers niet alleen levend gemaakt heeft, maar omdat wij dat leven ook inderdaad in zijn dienst stellen. En daar waar wij hem verloochenen, zou hij ons verloochenen. Wordt gezegd over gelovigen. En daar waar wij hem erkennen en dienen, zal hij ons erkennen en dienen. De mate waarin de Heer ons in de praktijk van ons leven zegent, is recht evenredig met de mate waarin wij hem dienen. Begrijp je me goed? Dus een vuistregel. Het zijn allerlei omstandigheden die het wat gecompliceerder maken, dikwijls. De vraag is ook of wij eigenlijk wel zien of dat de Heer ons zegent of niet. Dat maakt het allemaal moeilijker, de discussie. Maar het verandert niks aan het beginsel. Hier staat het ook. De aarde die de regen menigmaal ontvangt en indringt en vrucht draagt, die ontvangt zegen van God. En waar wij menigmaal dat woord Gods ontvangen, en het leidt ertoe dat wij inderdaad bekwaam kruid voortbrengen, bekwaam hem dienen als dienaren van het nieuwe verbond, met de term uit 2 Korinthe 3. Daar zal hij ons ook inderdaad zegenen, en ontvangen wij als priesters de zegening van de hoge priester. De hoge priesterlijke zegen dus. Nou, dat is het hele thema. Zodat u maar weer ziet hoe belangrijk het is. Er zijn geen mogelijkheden. Je kunt stoppen met je christelijke en geestelijke leven en gewoon leven naar de beginsel van de wereld. Van de Heer dus niks aantrekken, doet hij het van u ook niet. Nee. En dan kun je eigen weg gaan verder vervolgens. Maar het is onrechtvaardig. Want als het recht zijn loop heeft, dan moeten we erkennen dat we zijn eigendom zijn, dat hij ons gekocht heeft en dat wij hem zouden dienen. En daar waar wij hem dienen, zal hij ook ons dienen. Dat wil niet zeggen dat we een gemakkelijk leven krijgen, maar dat wil zeggen dat we een zinvol leven krijgen. En dat is veel belangrijker dan een gemakkelijk leven. Om een heleboel redenen, maar daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Wij gaan eerst pauzeren. Dit gedeelte in Hebreeën 6 wordt meteen gevolgd door de uitgebreide en fundamentele uiteenzetting in hoofdstuk 7 over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waaruit maar weer volgt dat alles wat daarmee te maken heeft beschouwd wordt als vaste spijs. Het gaat ook niet over hoe men tot wedergeboorte en tot zaligheid zou komen, maar hoe men als wedergeborene, als zalige ook inderdaad zou leven. Onder de verantwoordelijkheid van de Heer Jezus Christus in die hoge en hemelse functie. Dat is wat daarna uiteengezet wordt. Slaan we nu terug naar Petrus. Nou ja, dat is een paar bladzijden verder in de Bijbel dan. Maar naar 1 Petrus 2. Dan komen we bij dezelfde dingen terecht. Want ik wijs er vast maar even op dat vervolgens in vers 5 van 1 Petrus 2 gesproken wordt over een geestelijk huis, een heilig priesterdom, en er wordt gesproken over geestelijke offeranden die geofferd zouden worden door Jezus Christus. Zodat we met die termen terecht zijn in dezelfde waarheid zoals die uiteengezet wordt in Hebreeën. We zijn namelijk terecht bij een heiligdom. Een tempel, een huis, al zo genoemd in Hebreeën 3, huis Gods, welke gij zijt, staat er dan. En we zijn terecht bij priesterlijke dienst en bij het brengen van offers. En dat is precies wat hier naar voren gebracht wordt. Daartoe zou men komen. Dat begint bij de melk, maar daarna zou het overgaan naar vaste spijs. Daarom staat er ook in vers 2, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen, dat wil zeggen, opdat gij door dezelfde moogt volmaakt worden, volwassen worden. En daarna, vers 4, tot welke komende, dat wil zeggen, wij zouden door die melk komen tot de Heer uit vers 3, die volgens vers 3 goede tieren en dus gewoon genadig is. Via de melk zouden wij komen tot die Heer die wij kennen op de troon der genade, met de termen uit de Hebreeënbrief. We zouden tot hem komen, namelijk naar hem toe groeien, is de gedachte. Hoewel je natuurlijk ook kunt zeggen dat dat tot hem komen hier uit 1 Petrus 2 vers 4 hetzelfde is als het naderen tot de troon der genade en dus tot degene die op die troon gezeten is in Hebreeën 4. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde waarheid. Het gaat dus over hoe men komt als gelovige tot praktische dienst onder het nieuwe verband. Er staat dan, opdat gij door de melk moogt opwassen tot zaligheid, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tier is. Die uitdrukking anders, die gebruiken wij tegenwoordig niet meer in deze toepassing. Wij zouden zeggen, indien gij tenminste gesmaakt hebt dat de Heere goede tier is. Maar tenminste is ook een beetje vreemd woord dan, maar we gebruiken het dan, hè. Maar je kunt ook gewoon lezen, als het tenminste zo is, als het zo is, als het dan zo is dat gij gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren en dus genadig is. Want genade is misschien wel het belangrijkste, maar er zijn veel meer termen ter aanduiding van tegenwoordige positie van Christus en ter aanduiding van de belangrijkste kenmerken eigenlijk van het nieuwe verbond. Het is heerschappij der genade, van goede tierenheid, barmhartigheid en hoe het allemaal maar heten mag. Dus als het dan zo is dat wij gesmaakt hebben die genade des Heren, laat ons dan in ieder geval die melk tot ons nemen en zo volwassen worden en dus komen tot de vaste spijs, zou Paulus dan gezegd hebben. Want zo naderen wij tot Christus, tot de troon der genade, Hebreeënbrief, of zo komen wij tot deze levende steen. Peter slaat hier even een andere weg in, dat ligt voor de hand. Je zou bijna vragen, wie zou dit geschreven hebben? Komen tot een levende steen. Petrus uiteraard, want die heette zo. Nee, steen heette die. He, Petrus is immers een steen. En soms vraag ik me af hoeveel verband er bestaat met de uitspraak van de Heer Jezus aan het adres van dezezelfde man, Petrus, toen hij zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En Petra is op te vatten als een vrouwelijke steen. Een vrouwelijk woord. Steen is Petrus. En hij zei Petra. En dat was natuurlijk een in hoge mate dubbelzinnige uitspraak. Omdat de term aan de ene kant natuurlijk verwijst naar die steen, steenrots, die we zoveel malen in het Oude Testament tegenkomen. Nee, in de boeken van Mozes al uitgebreid. De Heere uw steenrots enzovoort. Ze hebben de Heere hun steenrots verlaten. Ze zouden bouwen op de steenrots, vertrouwen op de steenrots, komen tot de steenrots, offeren op de steenrots. Je wil staan op de steenrots, noem maar op. Dat staat allemaal in het Oude Testament. Maar die steenrots in het Oude Testament is natuurlijk altijd gewoon een beeld van Christus. De steen van het nieuwe verbond. Dat kan niet missen, want eerst deed Petrus de uitspraak. Gij zijt de Christus, de zoon. En toen zei hij niet zoon van David, wat iedereen zou verwachten. Maar hij zei, gij zijt de zoon van de levende God. Een Messias met een hemelse erfenis kennelijk, want dat is wat de term betekent. Dus het was een getuigenis aangaande wie Christus is. En toen zei die Christus, van wie die steenrots in het Oude Testament steeds een beeld is, die zei toen tot de man die bij die gelegenheid ook steen genoemd werd, Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hetgeen in de eerste plaats een verwijzing is natuurlijk naar Petrus zelf. In de tweede plaats naar het getuigenis wat de apostel Petrus gaf. Maar binnen het kader van de Oud-Testamentische profetie was het zelfs een verwijzing naar, naar Petra, in het Grieks onder die naam bekend, de plaats waar ooit het begin, de basis gelegd zal worden voor het koninkrijk van deze zoon van God. Want voordat hij ooit maar zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, zal hij zich bekendmaken, inderdaad, in Petra, in de woestijn, of hoe dat maar heten mag, de stad dus.
Ja. Heeft Petra primair ook niet iets te maken met melk, omdat het vrouwelijk is, meer de zichtbare dingen en dat die uitgang heeft?
Waarschijnlijk, het is zelfs zo dat de rots over het algemeen geacht wordt voedsel en dus leven voor te brengen. Dat wil zeggen, voortbrengen begint daar. Hè? Water uit de rots, honing uit de rots. Voedsel wat bereid wordt en gebracht wordt op de rots. En daar wellicht geofferd wordt. Maar de steen brengt dus inderdaad nogal het een en ander voort. Maar dat is altijd een beeld van Christus. Maar het hangt samen met melk. Maar daarop zal gebouwd worden. De steen is ook altijd het fundament. En het is ook het eerste begin dus altijd. En het fundament werd trouwens ook letterlijk genoemd in verband met de melk in Hebreeën 6. Maar daar ben ik allemaal overheen gegaan natuurlijk, zojuist. Hè? Maar als Peter zegt, komende tot levende steen, dan heeft hij dus over de steen zoals we die uit het Oude Testament kennen, op vele manieren, inclusief die van Petra of Sela in het Hebreeuws dan. Maar vervolgens zegt hij levende steen, want het mag dan zo zijn dat men zou naderen tot de rots om daarop te bouwen of om daaruit gevoed, dan wel gedrenkt te worden, want dat is dan de plechtige term daarvoor. Of dat men zou naderen tot de rots en dan zonder vertaling gewoon Petra, de stad Petra, dat is ongetwijfeld zo. Maar wat Petrus nu zegt is, wij zouden komen tot een levende steen, want onder al die omstandigheden is die rotssteen altijd een beeld van Christus. De levende steen. Tot hem zou men komen. Die steen is namelijk het fundament. En dan ben ik ineens terecht in 1 Korinthe, weet u wel. Waar de gemeente, 1 Korinthe 3 weer. Hetzelfde 1 Korinthe 3. Waar de gemeente gebouwd zou worden. Dan wel zou bouwen op het fundament. Het welk gelegd is, namelijk Christus. En in het bijzonder in Korinthe werd het fundament gelegd door de apostel Paulus. Men zou namelijk op die steen bouwen. Aan de andere kant, voor zover het gaat over Petra, de stad, daar zou de basis gelegd worden, het fundament dus feitelijk, van het koninkrijk van Christus zoals het straks op aarde zal komen. Niet in Jeruzalem. Buiten Jeruzalem. In de woestijn, zoals altijd de hele Bijbelse geschiedenis door. Maar goed, dat valt buiten dit onderwerp uiteraard. Maar het gaat er maar om dat de apostel deze term niet zomaar voor niks gebruikt. Het is de algemene Bijbelse gedachte dat het koninkrijk nou eenmaal begint bij de steen. De eerste steen, het fundament dus. Dat is wat de apostel hier in de volgende verse dan ook uitgebreider aanhaalt. En in dit verband zou ik natuurlijk ook nog even moeten wijzen op de steen uit Daniël 2. Er zijn er vele. Maar in bijzonder die uit Daniël 2, die steen zonder handen afgehouwen, een beeld dus van de Christus, uiteraard, in Daniël. De steen zonder handen afgehouwen, die groot werd en die in de eerste plaats viel op dat beeld, weet u wel, voorstellende al die wereldrijken. Maar uiteindelijk staat er dat die steen heel de aarde vulde. Zodat je ziet dat de steen weliswaar een type is van Christus, maar in tweede instantie van het koninkrijk van Christus. En dat is waar het om gaat. Nadert men dus tot de steen, dan wordt men toegevoegd aan dat koninkrijk. Dan krijgt men deel aan het koninkrijk. Nadert men tot de steen, in het Grieks tot Petra, krijgt men deel aan het koninkrijk. Zo zal het in de toekomst zijn. Naderen wij tot de steen, wel, dan is het de levende steen, zoals Petrus hier ten overvloed erbij zegt. Dan krijgen we deel aan zijn koninkrijk. Goed, wij komen dus, al groeiend, opgroeiend, en zeker als volwassenen, komen wij tot deze levende steen. Dan wel, wij naderen, want komen is een synoniem voor naderen, naderbij brengen. Dat heb je toch, hè? Wij naderen tot de troon der genade. En in beide gevallen is het zo dat zowel komen als naderen fungeert als vertaling van het Hebreeuwse begrip korban, wat ook vertaald wordt met offeren. Het is namelijk het normale woord voor offer. Maar het idee is dat offeren, ook het Hebreeuwse woord voor offeren, eigenlijk gewoon betekent naderen. En op de achtergrond van de Hebreeënbrief speelt dat een overwegende rol. Men zal naderen tot. Maar het is hetzelfde, als je terugvertaalt naar het Hebreeuws dus, dan is het hetzelfde als men zou offeren aan. En ook in het Oude Testament, ook wanneer we het Nederlands van het Oude Testament lezen, zouden wij dat begrijpen. Men zal naderen tot het huis Gods, men zal naderen tot de tempel, men zal naderen tot de Ark des Verbonds, maar in alle gevallen is de gedachte, men zou offeren en zichzelf dus brengen in Jeruzalem. Men zou zichzelf brengen, dus offeren in de tempel. Men zou zichzelf offeren voor de Ark des Verbonds enzovoorts. Dat is een andere. En dat begrip ligt hier ook. Tot welke komende of naderen tot. De Hebreeënbrief zelf zegt zelfs dat het oude verbond aanleiding is tot een betere hoop. Door welke wij tot God naderen. En door welke wij dus onszelf aan God kunnen en zouden offeren, is de gedachte. En Jacobus zegt, nader tot God. En voor zover de geadresseerden Joods waren, dat staat nog te bezien, maar daar gaat het nou niet over. Maar voor zover ze dan Joods waren, hebben ze dit onder begrepen. Naderen tot God is hetzelfde als offeren aan God. En dan staat er, nader tot God en hij zal tot u naderen. Ken u dat schriftgedeelte? Jacobus 4. Daar staan precies de dingen die ik net besproken heb. Die dingen van, men zou de Heer dienen en hij zal zegenen. Dat is het gedeelte waarin Jacobus zegt, gij ontvangt niet omdat gij niet bidt. Nou ja, gij ontvangt niet omdat gij verkeerd bidt. Omdat gij de dingen nu wellusten zou doorbrengen. De gedachte is, men zou bidden in overeenstemming met de wil van God, waaraan men zich eerst onderworpen heeft, en hij zal u geven. En in dat verband staat dan, nader tot God. Dat betekent dan inderdaad, offert u zelf aan God, nader tot de troon der genade, en hij zal tot u naderen. En dus u zegenen. En in dat verband ook met nadruk een paar keer de uitspraken over dat men zich zou vernederen en dat de Heer zich ons dan zal verhogen. Ja, ik weet niet precies uit het hoofd hoe het staat, maar ik ben geneigd Peters dan in dat verband altijd te citeren. Die zegt, vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Maar Jacobus gebruikt, geeft daar dezelfde gedachte met dan wat andere woorden, zal ik maar zeggen. Maar dat is het beginsel. Waar we hem dienen, tot hem naderen, waar we hem dus niet verloochenen, zal hij ons dienen, zal hij tot ons naderen, zal hij ons niet verloochenen. Er is niks geheims aan. Dus ik vertel het u maar gewoon verder. Nou, hier staat bij Petrus, 1 Petrus 2, tot welke komende, namelijk komende tot die Heer, als tot een levende steen, en via die steen, via de eigen naam van Petrus, via het getuigenis van Petrus in de tijd, in Matthäus was dat enzovoorts, komt hij hier bij het bouwen van een huis terecht op een fundament. En vandaar verwijst hij naar oud-testamentische schriftplaatsen, waarin dat beeld van die steen op heel wat verschillende wijzen gebruikt wordt. Hij zegt namelijk, komen we tot die levende steen, van de mensen wel verworpen, dus we zeggen, door de mensen wel verworpen, maar door God of bij God uitverkoren en dierbaar. Dat is een algemene uitspraak. Neemt niet weg dat wij meteen merken, als het goed is, dat de apostel meteen al denkt aan, wat was het, Psalm 108 geloof ik, waar gesproken, 118, waar gesproken wordt over de steen die de bouwlieden verworpen hebben. De steen die voor de tempelbouwers, hoe was het ook weer? Verachtelijk was. Een plaats ontzegt. Ja, precies. Verder weet ik het ook niet. Maar het is inderdaad Psalm 118. De apostel heeft het daar al over. Hij zegt alleen niet dat hij door steen door de bouwlieden verworpen werd, maar door de mensen. Zodat hij eerst spreekt over de mensheid in het algemeen. Want meer specifiek, de bouwlieden die daar genoemd werden in Psalm 118, die de steen verwierpen, waren de Joden. En het wordt ook in het Nieuwe Testament er uitdrukkelijk bijgezegd. Dat was zo. Maar Peter spreekt hier over de hele mensheid en zegt dat de mensen deze steen verworpen hebben, dus Christus verworpen hebben. Maar door God werd deze steen uitverkoren en voor God is deze steen dierbaar. Dan moet u wel even begrijpen dat de apostel hier spreekt over de situatie in zijn en daarmee in onze dagen. Dat wil zeggen, deze steen is nog steeds verworpen door de mensen in het algemeen en door de bouwlieden in het bijzonder. Maar in dezezelfde tijd waarin de Heer nog steeds verworpen wordt door Israël en de volkeren, in dezezelfde tijd is deze steen door God verkoren en is hij voor God dierbaar. Dat wil zeggen, God doet er wat mee met die steen. En dat is waar het om gaat, wat er nu gebeurt. Wat doet God dan nu? Toen zei Paulus, nou, als je dat zouden vertellen, zou je het niet geloven. Maar dat was ook een citaat uit het Oude Testament, in Handelingen 13. He? Maar die steen, Christus dus, die verworpen werd door de mensheid in het algemeen, en het Joodse volk in het bijzonder, die is inderdaad het fundament, de eerste steen, bovendien ook de laatste steen, van een bouwwerk wat God zich nu bouwt. Een bouwwerk dus in Christus, met Christus als het fundament en Christus als de uiterste hoeksteen, dus de topsteen. Daar hebt u dat vooral goed, maar we zullen het er nog wel eens over hebben. Ja, ik aarzel wat, want het komt hierna komt de apostel er nog nauwkeuriger op het thema terecht. Hè. In Jesaja 28 is de steenrots het fundament. In Psalm 118 is de steen niet de eerste steen en dus het fundament, maar de laatste steen, namelijk de top van het bouwwerk. In Efeze vind je dat trouwens ook terug, Efeze 2. Maar ga maar om het beginsel. God gebruikt die steen vandaag om wat te bouwen. En wat dan? Wel, schreef Paulus aan de Korintiërs, hij bouwt een tempel. Of weet gij niet dat uw lichaam en daarmee uw gemeente een tempel is, of gewoon tempel is, van de Heilige Geest die in u woont. Een tempel die gebouwd wordt op het fundament, het welk ik, Paulus, bij jullie in Korinthe althans, gelegd heb. En aan Efeziërs schrijft hij, het gaat om de bouw van de gemeente, een huisgods op het fundament wat gelegd is in het algemeen door de apostelen en profeten. Maar er zou op gebouwd worden, blijft ook niet bij het fundament. Het blijft ook niet bij eerste beginselen der leer van Christus. Het blijft ook niet bij melk, er zou gebouwd worden. En niet met hout, hooi en strooien, denk ik altijd. Wat ik nadenk, hoe steekt het in hout, hooi en stoppelen, staat de vertaling. In nog steeds 1 Korinthe 3, maar er zou gebouwd worden met goud, zilver en kostelijke stenen, enzovoorts. Maar dat is waar al die schriftgedeelten met nadruk over spreken, zeker in verband met melk en vaste spijs. Eerste fundament, Petrus legt ook wat grote nadruk op, men zou zeer begeerig zijn naar de redelijk onvervalste melk, maar hij is ook degene die met grote nadruk spreekt dan over dat fundament, die kostelijke steen, waarop gebouwd zou worden enzovoort. Dat gebeurt dan in dit schriftgedeelte. Niettemin zegt ook hij, er zou opgebouwd worden. En men zou dus van de melk tot de vaste spijs komen. Want bij God is deze steen juist nu uitverkoren en dierbaar. Een kostbare steen dus. En waar wij opgroeiend, volwassen wordend, komen tot de levende steen. En waar wij volwassen wordend dus onszelf offeren aan God en daarmee aan Christus, waar wij dus naderen tot de troon der genade en zo komen tot deze levende steen, daar worden wij, vers 5, ook zelf als levende stenen gebouwd. Tot een huis. Nou ja, natuurlijk een geestelijk huis. Maar niettemin een huis. Want niet alleen. Waarmee Petrus zegt dat de steen in het Oude Testament dus niet slechts een type is van Christus, maar net zo goed van u en mij. Levende stenen. Daar staat het. Gij ook zelf. Niet alleen Christus, maar gij ook zelf. Dat wil zeggen, we zijn alle levende stenen en we worden samengevoegd. Opdat die levende stenen een levend huis zouden vormen. Ik ben ook geneigd zo te lezen dat de term geestelijk huis hier in vers 5 in de eerste plaats kennelijk betekent een levend huis. Want als je levende stenen hebt, dan vormen ze samen een levend huis, uiteraard. Want dat de apostel onder het huis verstaat, overdrachtelijk een huis en niet letterlijk een huis, ja, dat vind ik volkomen, maar dan ook volkomen overbodig om dat erbij te zetten. Dus dat zal ook niet de betekenis van de term zijn. Het is of een huis, een levend huis, want geest is nou eenmaal leven. Of, en ik prefereer dat overigens, of ik zou geestelijk schrijven met een hoofdletter, maar dat kan eigenlijk niet. Want dat doen ze niet met bijvoeglijke naamwoorden. Maar je zou de term geestelijk huis dus moeten lezen als een huis voor de geest. Een huis waarin de geest woont. Dat lijkt me een goede lezing, dus ik denk dat de vertalers ons een beetje in de steek hebben gelaten. En als ik ze ooit tegenkom, zal ik eens vragen, of weet gij niet dat jullie de lichaam een tempel is Een huis dus. Van de geest. Die in u woont. Nou, datzelfde staat trouwens in Efeze. Dit was 1 Korinthe 3 natuurlijk weer. Maar er staat ook in Efeze. Om maar te laten zien dat Petrus tot absoluut geen andere lijn volgt dan die van de apostel Paulus. En die uit 1 Korinthe 3, die wil ik niet meer noemen nu, maar die uit Efeze 2 wel. Want daar staat dat degenen die verre waren vroeger, heidenen, uit vers 11, en degenen die nabij waren, de Joden dus, op grond van of door hun geloof samengevoegd worden in één lichaam. Dat staat in vers 16. En met opzet lees ik die versen niet, want anders moet ik ze woord voor woord uitleggen. Maar het gaat me nou alleen maar om de gedachtegang. Joden en heidenen, hoe verschillend ook, worden samengevoegd in één lichaam, het lichaam van Christus. In dat ene lichaam zijn we dan ook verzoend, zegt vers 16. En dan gaat het verhaal verder in vers 18. Want door hem, door Christus namelijk, hebben wij beiden, Jood en heiden, de toegang. Wie zou de Hebreeënbrief geschreven hebben? De toegang tot de Vader, de vrijmoedigheid en de toegang. We zouden toegaan met een waarachtig hart tot God en tot de troon der genade. En hier staat, door hem, door die hoge priester van het nieuwe verbond, hebben wij beide Joden en heiden de toegang door één geest tot de Vader. Wij leven namelijk onder de bediening des geestes. En het is één en dezelfde geest in alle gelovigen. Levend onder dat nieuwe verbond dus. En waar wij één zijn in één geest en dus in één lichaam, namelijk in die ene Christus, staat die feitelijk allemaal in dit hoofdstuk.